Guten Tag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou, is dat lang geleden.
Ja, nou, we gaan nog iets doen wat nog veel langer geleden is, Marvin.
Ja, we zitten nou echt gewoon diep in de historie.
Ja, joh, we gaan de oude boeken weer uit de vochtige kelders halen.
Wacht even coronaproof.
Ja, en stofvrij, hè?
Ja, nou.
Nee, maar we gaan vandaag praten over de geschiedenis van Europa Park, hè?
Ja, we hebben behoorlijk wat graafwerk verricht en echt wat opgravingen gedaan, zeg maar. En er zitten weer heel veel leuke feitjes in. Dit zal sowieso, de geschiedenis van Europa Park zal in meerdere delen uitgebracht worden. Ik weet niet hoeveel delen het zullen gaan worden, maar we pakken nu een beetje tijdspannen tussen zeg maar 1970 en 1974. Zo'n beetje, dus net vlak voordat Europa Park echt begon uit te breiden.
Dus eigenlijk de aanloop naar de bouw.
Ja, de aanloop naar de bouw. De zaken rondom Mack Wright, zeg maar, of destijds eigenlijk Heinrich Mack Wagenen carouselbouw, zeg maar.
Ja, ja.
Die pakken we niet mee, dat gaan we nog wel een keer apart behandelen. Want er zit natuurlijk daar ook nog een hele voorgeschiedenis aan, maar dat hebben we even gelaten voor wat het is. Dus hier concentreren we voornamelijk echt op de ontwikkeling van Europa Park.
Ja, zullen we dan gewoon lekker gaan beginnen?
Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik kijk er alweer naar uit om er lekker gezellig
over te ballen. Helemaal goed. Ja, en we beginnen in de jaren 70, zoals Marvin dat zou zeggen. Maar yes. Ik kan ook zeggen 70 voor de normale Nederlander van de vorige eeuw. Hè? En dan hebben we het over Frans Mack. En Frans Mack die is al in meerdere afleveringen van ons voorbij gekomen. Dat is de opa van Michael Mack, dus de vader van Roland Mack. Hè?
Ja.
Hij stond eigenlijk een beetje aan de wieg van het hele Europa Park verhaal. Daar komen we zo nog even op terug hoe en wat. Ja, en in de jaren 70 was Frans Mack al 50. En Mack Rides had een goede naam en fame opgebouwd op dat moment. Hè. En Frans Mack had zoiets van, nou, we gaan eventjes een nieuwe uitdaging aan.
Ja, dat broeide al wel heel erg bij hem, hè?
Ja, want die kan niet stilzitten, die man.
Nee, zeker niet.
Overigens hebben we het natuurlijk wel over Mack Rides, maar die bestond op dat moment nog niet onder die naam. Dat was toen nog Heinrich Mack Carouselbouw. Dus als wij zeggen Mack Rides, dan bedoelen we dus Heinrich Mack Carouselbouw. Toch, Marvin?
Ja.
Dus.
Want Mack Rides is eigenlijk in de jaren 80 qua naam veranderd, zeg maar.
Ja, dat klopt. Nou, de Waldkirchse saloon woonwagens, die waren natuurlijk wereldberoemd. Maar Frans Mack die had ook wel een gevoel dat circus en kermis niet het eeuwige leven hadden. Hè? Want dat was natuurlijk in die tijd heel erg populair. Maar hij dacht van, joh, daar kan meer uitgehaald worden.
Ja, en dat is wel grappig dat je dat zegt. Want hij hield zijn medewerkers ook vaak voor van, ja, weet je, de vrije tijdsmarkt, dat is waar eigenlijk heel veel van de, wat een heel opkomende markt is. En natuurlijk ook met de parken in Amerika, had hij dat natuurlijk wel in zijn achterhoofd. En het is zoiets van, ja, daar moeten we echt op ons gaan focussen.
Ja, en in die periode zaten de kermissen en de circus tenten, om het zo maar te zeggen, die zaten natuurlijk bomvol. Maar eind jaren 60 kwam natuurlijk de televisie om de hoek en natuurlijk de bioscopen werden gebouwd. Dus daar kwam best wel veel concurrentie aan. Dus het was lastig om dat vol te houden. En op dat moment was er dus in Amerika een trend gaande en die zou dus ook op een later moment naar Europa komen, hè Marvin?
Ja, precies. Want, zeg maar, Heinrich Mack, of carouselbouw, oftewel Mack Rides, die maakte eigenlijk wel transportabele attracties, maar de groei naar vaste attracties kreeg eigenlijk een hele explosieve stijging in die jaren. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, want bijna 80% van alle attracties die Waldkirch maakte, die werden eigenlijk geëxporteerd naar andere landen, waarvan ook nog heel veel naar de oostkust van Amerika gingen, oftewel L.A., die kant op.
Ja, pretpark Walhalla.
Ja, precies. Toen eigenlijk Orlando nog een beetje in de kinderschoenen stond, zeg maar. Dus, nou ja, goed. En Frans Mack, die moest daar dus ook wel met enige regelmaat naartoe. En die kende dus daar de parken ook wel goed. En hij had wel zoiets van, ja, weet je, Disney, dat was natuurlijk ook geweest in Disneyland, die heeft het eigenlijk wel heel erg organisatorisch goed voor elkaar. En die had ook behoorlijke invloed op de vrije tijdsbesteding voor de werkende klasse, zeg maar. Dus voor de gewone arbeiders. En of je nou jong of oud bent, dat maakt niet uit. Weet je, je kunt daar maar een hele dag vermaken. En daar had hij zoiets van, ja, daar zit wel potentie in. Dus eigenlijk was Disney, Walt Disney was eigenlijk wel een beetje een rolmodel voor Frans Mack. Alles mooi netjes aangekleed, dat kunnen doen. Hij had natuurlijk ook al inmiddels de zoon, hè, zoals je ook al terecht zei, Jafet, Roland Mack. En natuurlijk ook later ook Jurgen Mack, die iets jonger is. Maar Roland, die kende eigenlijk ook die Amerikaanse entertainment wel goed. Want vanaf kindsbeen aan, hè, dus eigenlijk toen hij 15 was, is hij voor het eerst een zomervakantie naar Amerika gegaan. Want hij verbleef daarbij een of andere vertegenwoordiger van Mack Rides. Daar mocht hij dan ook op een gegeven moment ook zelf attracties besturen.
Oh, leuk.
Dus dat was wel, wel grappig. En nou ja, goed, later ging natuurlijk Roland ook mee op diverse zakenreisjes. En leerde ook dus de Amerikaanse cultuur en attractieparken kennen. Nou, op een gegeven moment in rond 1972 hebben we het dan al over. Gaan Frans en Roland voor het eerst samen naar Amerika. En eigenlijk was de officiële reden dat ze een beetje, zeg maar, een beter gevoel wilden krijgen voor de attractieparkmarkt, zeg maar. En ook om nieuwe klanten te gaan werven. Want ja, natuurlijk, dat is ook wel een belangrijk ding voor Waldkeer.
Ja, dus als meer van, joh, hoe moet het nou echt?
Ja, precies. So. Hoe moet het echt en kunnen we nog misschien nieuwe klanten vinden? Want de attractieparken die schieten als paddenstoelen uit de grond.
Ja.
Dus ze hebben ze gezegd, weet je wat, we gaan gewoon 2 weken daar zitten. En dan gaan we systematisch alle attractieparken af die we maar überhaupt kunnen vinden. Dus dat hebben ze gedaan en dat was dus in de buurt van Los Angeles. En Roland Mack was eigenlijk best wel onder de indruk van die perfectie van die parken. En wilde eigenlijk zijn vader overhalen van, joh, weet je, misschien moeten we dit ook in Duitsland doen. Want ook in Duitsland en ook zeker in Europa waren dit soort parken waren er nog niet echt. Ja, natuurlijk, je had bijvoorbeeld een Tivoli, natuurlijk ook een Efteling, maar die waren lang niet zo georganiseerd en zo groot als wat in Amerika gebeurde. Dus had zoiets van, nou, paps, misschien moeten we dat eens gaan doen.
Weet je wat ik voor kerst wil, pa? Ja.
Dus, Mack Rides in die tijd had al zeg maar de helft van het kapitaal wat ze nodig hadden. Dus de carousels en de achtbanen konden allemaal in-house worden gemaakt. En ze konden dus daarmee ook een schitterende etalage maken voor Mack Rides. En wie onze aflevering nog weet over de autootjes, hè, de trackless autootjes. Ze hadden natuurlijk ook al een park misschien daar ook al wel gezien van Arrow. Ja. Zo'n beetje het huispark. Dus wie weet heeft dat ook nog wel een soort van invloed gehad.
Dat hebben we inderdaad in die aflevering niet benoemd. Maar...
Nee, precies. Maar die had het concept dus ook al.
Dat had hij zijn notepad bij. En dit vind ik wel leuk. Precies.
Dus die heren die begonnen eigenlijk op de achterkant van een aantal bierviltjes en wat servetjes de eerste layouts te maken voor het park aan de bar.
Nou... Moet niet gekker worden, hè?
Ja, wie weet, hè? Misschien later ook wel de cocktailbar geworden, hè?
Je merkt heel vaak dat zulke soort ideeën altijd op zulke soort plaatsen worden uitgewerkt, zeg maar.
Ja, precies.
Dat is wel leuk, hè?
Gewoon van een biertje, weet je, dan komen de mooiste ideeën eruit.
Ja, misschien moeten wij volgende keer ook eens een keer aan zo'n bar gaan zitten in EP, als we nieuwe afleveringen moeten bedenken.
Precies. En dan gewoon eens even wat lekker schrijven.
Ja, precies, als dat nog lukt, hè? Nou, Roland had het dus bij zijn vader aangekaart en Frans die zei van, joh, ik had al een keer eerder zo'n idee in mijn hoofd. Dus hij had er al eventjes over na kunnen denken en hij had stiekem ook al gekeken met welke partners die mogelijk kon samenwerken. En hij had een stuk land op het oog in de buurt van Waldkirch. Nou, dus van het een kwam het ander en ze gingen het gesprek aan met de gemeente Breisach. Waar ligt dat eigenlijk, Marvin, Breisach?
Dat ligt ook in de buurt van Freiburg.
Oké, okay,
beetje op dezelfde hoogte.
Nou, en daar in de buurt was toevallig een stuk land beschikbaar met een leuk meertje erbij. Dus dat zag Frans wel zitten.
Ja.
Nou, toen zijn ze in overleg gegaan en dat ging maar door. En 2 jaar hebben ze overlegd en uiteindelijk kwamen ze er alsnog niet uit. Want gebied wat Frans op het oog had, dat was bestemd als overloopgebied van de Rijn. En de autoriteiten daar die hadden zoiets van, ja, ho eens even, dan gaan we niet weggeven. Dan gaan de bestemming niet veranderen naar vrijtijdparks, zeg maar.
Precies, want we hebben het misschien nodig voor de overloop van de Rijn.
Ja, precies. Dus dat hebben ze niet gedaan.
Kun je wel allemaal watercoasters bouwen?
Ja. Maar dan ga jij toch niet in, dus.
Nee, dat is waar.
Ja, ho eens even.
Wat trouwens nog wel even leuk om te vermelden is, we hebben het natuurlijk over de Europa meer, zeg maar. Maar Breisach wordt ook wel de Europastad genoemd.
Oh,
ja, dus,
oh, wat geinig.
Het gaat even over trouwens om Breisig am Rijn. Die am Rijn die is eigenlijk pas later toegevoegd aan het woordje Breisig in 1961. Maar waarom heet het nou een Europastad? Omdat Breisig de eerste was, zeg maar, die op 9 juli 1950, dus echt 5 jaar na de oorlog, zeg maar, een stemming hield waarbij 95,6% van de stemmen voor een verenigde en een vrije Europa was. Dus sindsdien wordt die stad Europa-stad genoemd. En het meer is daar waarschijnlijk weer van afgeleid als Europa-meer, waar Europa-park weer zijn naamgeving aan te danken heeft.
Oh, wat leuk. Grappig.
Bijzonder, toch?
Maar zij wilde dus als eerste een soort EU oprichten.
Ja, ja, in 1950
tenminste, zij wilde dat er kwam.
Ja, in 1950 al.
Oh, geinig.
Ja, hè?
Ja. Maar goed, Frans en zijn broers die runden natuurlijk Makrides, hè? En twee van zijn broers, de ene was Willy en die was het hoofd van de werkplaatsen. Dus die was verantwoordelijk voor de bouw van de carousels en de achtbanen. En zijn andere broer Herman, die deed de boekhouding. Dus die deed de knip op de portemonnee of die ging me geld gooien.
Dat?
Ja. En Frans was wel een beetje de leider van de familie op die manier. En hij zorgde er ook. Hij had vaak hele goede nieuwe ideeën. En ook daardoor kwamen er best wel veel spanningen binnen de familie. Omdat er eigenlijk heel veel verschillende meningen waren van iedereen binnen de familie. Want iedereen had zoiets van, ja, nee, het bedrijf moet die kant op. Nee, het bedrijf moet die kant op, weet je wel.
Precies.
Mensen hadden. Dus als een idee gepresenteerd was, dan duurde het altijd eventjes voordat ze erover eens waren welke richting ze nou precies op moesten qua visie, zeg maar.
Het klinkt bijna als een sprookje, hè, als je dat toch zo bekijkt. Hè, dat dan toch drie broers dan met elkaar moeten samenwerken. Want, om het nog op sprookje even verder te vertellen. Zijn vader, Heinrich Mack, zeg maar, die had op een gegeven moment zelfs een akte opgesteld. Waarbij hij eigenlijk de zonen verbood. Dat zij zakenpartners begonnen in te brengen voor Makrides. Dus moest echt daadwerkelijk een familiebedrijf blijven.
Oh, joh.
En vervolgens mochten de broers ook niet andere zaken ernaast op gaan zetten. En dan zeg maar bedrijfjes buiten om dat op te tuigen. Dus je moet voorstellen dat het zo eigenlijk heel erg. Hoe heet dat?
Bijna gesloten.
Ja, gesloten is, zeg maar. Dat is wel bizar.
Ja, dat zou je niet meer kunnen voorstellen. Hè?
Nee,
als jij nu iets
niet
bouwt, dan heb je die doet dit, die doet dat. Die legt een steentje neer, die maait het gras.
Maar ja,
je werkt met zoveel bedrijven samen tegenwoordig.
Ja,
dat is
precies.
Bizar.
En goed. Maar je kunt je dus ook wel voorstellen dat dus eigenlijk ook geen goede voedingsbodem was voor Europa Park. Want als je geen andere bedrijven daarnaast mag oprichten, ja, dan zit je te kijken.
Ja, ja, en dan moet je alles zelf doen. Dus
precies.
Dat is niet ideaal, zeg maar.
En daarnaast. Want dat was ook nog helemaal geen gelopen race. Want ook de broers, Willy en Herman, die hadden zoiets van, ja, daar is best wel een risicovolle onderneming. Dus ze waren eigenlijk een beetje bezorgd dat als het park faalde, dat het ook gelijk een gevolg had voor Makrides. Dus die hadden zoiets van, ja, moeten we dit nou wel gaan doen?
Ja, dat is ook wel te begrijpen eigenlijk.
Ja.
Want ze hadden best een succesvol bedrijf, alleen wisten ze niet tot hoe lang nog.
Precies.
Omdat natuurlijk de kermis en zo niet het eeuwige leven hebben.
Nee. En dan heb je dus iemand zoals een Frans Mack die daar dan volledig tegenheen gaat. Zo van, ja, maar ik zie er wel mogelijkheden in. Ik wil zelfs mijn hele privévermogen er wel in stoppen. Maar ja, weet je, als dat dan toch weer een beetje leidt tot die spanning van die broers. Zo van, ja, maar moet je dat nog wel doen? En,
ja, maar je ziet vaker, hè, dat mensen heel enthousiast zijn om zoiets te maken, zeg maar.
Ja.
Bij Disney was dat ook. Walt moest en zou doorgaan.
Ja, precies.
En dat heeft hij ook gedaan. Dus.
En daar zie je dus ook wel een beetje de parallellen met Frans Mack. Want ook Walt moest zijn eigen volledig privévermogen in het park stoppen om het succesvol te maken.
Ja, en toen waren er ook mensen die zeiden, we maken al films. Hè.
Ja, precies.
Het gaat goed, moeten we dit wel doen?
Precies.
Ja, dus dat is wel bijzonder. Maar wel heel tof dat hij gewoon zijn poot stijf heeft gehouden en zegt, nee, dat gaan we doen.
Precies. Dus gaan de drie broers eigenlijk de akte van hun vader vernieuwen. En ze maakten het dus wel erg mogelijk om Makrides daarmee uit te breiden, zeg maar. En ook voor Frans Mack om nieuwe zakenpartners te gaan zoeken. En ja, Frans had zoiets van, ja, ik laat er geen gras over groeien. Want hij was al eigenlijk een beetje in gesprek met een aantal kermisexploitanten die dus kenden vanuit Makrides. Maar dan kom je bij zo'n kermisexploitant en zeggen, goh, we hebben nou een heel nieuw tof concept. Wil je daar misschien in investeren? En toen waren de kermisexploitanten van, nou, nee, daar voelen we niet wat voor. Totdat hij dus bij Otto Thiemann uitkwam. En Tiemann die was eigenlijk al geruime tijd klant bij Makrides. En die was eigenlijk een beetje zo'n breedgeschouderde man. Een beetje lang, zeg maar. Kwam uit Hamburg. Hij was ook een heel succesvolle kermisexploitant in Duitsland. Hij reisde met de Music Express. En als je een van de oude boeken ook op naslaat van wat betreft de Makrides geschiedenis en zo, vind je die Music Express wel terug. Dat is eigenlijk een beetje zo'n caterpillar ride, zeg maar. Zo'n rupsbaan.
Het is een kermisattractie.
Ja, het is een kermisattractie, inderdaad. En volgens mij doet hij nog steeds ook de Duitse kermissen aan, de Music Express. Ik weet niet of hij nog steeds van de Tiemann-familie is. Maar je kunt hem nog op de Duitse kermis volgens mij nog steeds terugvinden.
Maar die Tiemann, die naam, die zegt mij iets.
Ja, dat klopt. Want de Otto Tiemann heeft een aantal kinderen gekregen, waaronder ook een zoon. En die heeft Heidepark opgericht.
Ah, kijk. Ja.
Dus, maar daar komen we nog later wel.
Spoilers dus.
Spoilers terug. Dus, en daarnaast had Tiemann ook nog een aantal snoepkramen, waarmee hij dus ook een aantal kermissen afreisde. Maar goed, Tiemann die had zoiets van, daar zie ik wel wat in. En ze hadden ook in de ontwikkeling, zeg maar in de aanloop naar Europa Park, hadden ze natuurlijk ook gezien dat ze Fantasialand opgericht werd door kermisexploitant Gottlieb Löffelhardt en poppenspeler Richard Schmid. En dat is natuurlijk bij Brühl. Fantasialand kennen we natuurlijk wel eigenlijk allemaal.
Ja, dus Fantasialand is eerder opgericht dan Europa Park.
Ja, die is in 1967 is die opgericht.
Ah, maar dat is helemaal niet meer zoals het toen was, toch?
Nee, zeker niet.
Wat is er nou nog van over van hoe het toen
was? Nou, er zijn nog wel een aantal zaken zoals volgens mij. Er zijn volgens mij nog wel wat her en der wat kenmerken van attracties die nog in die tijd wel opgericht waren.
Oh ja, want ik heb de laatste keer, dat is alweer half jaar geleden, met een aantal mensen een beetje oude kaarten zitten kijken. En toen gingen we ook oude kaarten van Fantasialand kijken. En toen zag ik echt allemaal dingen staan dat ik dacht van, dit ken ik niet hoor.
Nou, volgens mij, corrigeer me even als ik het fout heb, maar de Hollywood Tour.
En de Geisterrikscha ook volgens mij. Dat is ook nog een van de oudere attracties die er staat. Dat zijn volgens mij de twee oudste attracties die er nog staan, zo'n beetje.
Ja, zeker.
De rest is allemaal vernieuwd. Maar goed, dat was dus ook bezig op dat moment. Dat is wel grappig. Dus dan hebben ze toch. Zijn ze eigenlijk later begonnen dan Fantasialand?
Ja, ze zijn sowieso later begonnen dan Fantasialand. Maar Otto en Frans die hadden zoiets van, daar zien we wel wat in. Dus ze zijn bereid om het risico te nemen. Dus zo gezegd, Otto die parkeert zijn trailer op het terrein van Makkerheid. En de heren begonnen te plannen en te plannen. Zelfs tot diep in de nacht om het attractiepark vorm te geven. Nou, toen eenmaal zeg maar ook het stuk grond definitief was, verhuisde Otto ook naar rust. En Frans die deed dan zeg maar in de ochtend en de middag deed hij dan nog Makkerheids een beetje runnen. En Tiemann en Roland Max schoonvader Siegfried Sleinzer. Die hadden zeg maar deden zeg maar de voorbereiding voor het park. Nou, de vrouw van Otto Tiemann die had zoiets van, weet je wat, ik ga dan wel lekker met die Music Express rondreizen. En Otto zei, dus prima, ik kom verder ook niet meer helpen bij de opbouw of bij het afbreken. Dat doe je zelf maar lekker.
Oh. Ja, want die had natuurlijk zijn nieuwe pop en goud gezien.
Ja, precies. Ik ga me wel hier vermaken met een parkje wat uit kan groeien.
Toen ze daar samen naar aan het kijken waren, toen hadden Frans en Otto besloten dat het park aan een aantal criteria moest voldoen. Want het moest natuurlijk wel beter worden dan wat nu Fantasialand is. Hè? Allereerst moest het park in de buurt van de A5 liggen. Hè? Dat is dus de snelweg die daar loopt. Want je wil je mensjes wel op een makkelijke manier naar je park krijgen. Daarnaast moest het natuurlijk niet te ver van Waldkirch komen te liggen. Want hè, als je zelf attracties gaat bouwen, dan wil je niet de halve wereld over moeten om dat naar je park te brengen. En hadden ze afgesproken dat familie Mak het bouwen zou doen en familie Tiemann zou het attractiepark runnen. Dus familie Mak zou zich focussen op de bouw van de nieuwe rides en de inrichting van het park, et cetera. En familie Tiemann die zou dan de operations doen, dus alles in goede banen leiden. En we hebben ook een schatting geprobeerd te maken van hoeveel mensen gaan we dan naar het park trekken. Hè? Dus ze hebben dat nagevraagd bij verschillende dierentuinen, waaronder eentje in Karlsruhe en eentje in Basel. Want dat is de hoeveelheid die ze konden verwachten ongeveer. Nou, dat was dus het marktonderzoek en de rest
makkelijk
was
zat, hè?
Uit de duim, zeg maar.
Ja, makkelijk zat, hè?
Ja, heel makkelijk, ja. Dus dat hebben ze ook maar op de gok gedaan, zeg maar. En ze waren ook nog steeds bezig met het zoeken naar een goede locatie. Want die hadden ze op dat moment nog niet. Want toen Breisach niet meer in beeld was, hadden ze alleen nog een andere locatie op het oog. En dat was in Neuenburg. En dat is een aantal kilometer onder Freiburg. Wat ook wel leuk is trouwens, dat op 14 juni 1973... toen hebben Frans en Otto het bedrijf Mack en Thiemann OHG opgericht. Wat is OHG?
OHG is eigenlijk de Nederlandse versie van de... of de Duitse versie van de VOF. Dus, dus je hebt je eenmanszaak en dan heb je natuurlijk met meerdere personen... en dan kun je dus ook allemaal hoofdelijk aansprakelijk weliswaar... kun je ook een bedrijf oprichten.
Ja, ja, en die is hetzelfde jaar eigenlijk alweer gelijk afgebroken. Want op 11 november is dat... ja, is dat weer gestopt. En leuk feitje is dat de standplaats van dat bedrijf in Neuenberg was. Dus ja. Heel tof. Maar goed, Neuenberg dat zou op niks uitdraaien uiteindelijk. En toen wist de schoonvader van Roland, die had nog een idee. Die zei, nou, ik weet nog wel een leuk stukje land en dat ligt in Roest. Ja, Roest, niemand had er ooit van gehoord. Nou, dat was in die tijd was dat nog een vissersdorpje. En het enige wat daar echt bijzonder was, was een oud slot uit de 15e eeuw. Nou Marvin, waar kennen we dat nou weer van?
Ja, Schloss Balthasar. Precies.
Nou, en de slotgronden die waren te koop. En het beekje Els, dat kabbelde er rustig doorheen. En het was lekker moerassig. En zomers had je lekker veel muggen. Dus dan moest je ook niet met een ontbloot bovenlichaam lopen. Maar Mack en Thiemann die wisten het zeker. Ze zeiden, ja hoor, dit moet het worden. Ja, en dan gaan we toch even terugblikken naar onze aflevering van Schloss Balthasar, Marvin.
Ja, zeker.
Want er zijn toen allemaal dingen gebeurd, toch?
Klopt, ja. Want de burcht, zoals je misschien weet uit onze aflevering over Schloss Balthasar, die is gebouwd door de adellijke familie Bucklin van Bucklin-Sau.
Ja hoor, daar is die weer.
En de laatste telg Ruprecht van Bucklin, Bucklin van Bucklin-Sau, die besloot eigenlijk in 1943 om een familiegraftombe te bouwen op de slotgronden. En zijn voorvaderen zeg maar over te brengen naar vanuit de Rusterbegraafplaats eigenlijk naar de slotgronden. Nou, in 1954 en 1945 werd er dus een kapel bijgebouwd, de zogenaamde Marienkapelle.
Ja, dus toen moesten ze al die skeletten weer bij elkaar zoeken. Ja, maar precies. Wie hoort nou welke arm?
Ja, botje bij botje.
Ja, precies.
Ja. Dus, nou goed, in 1955 overleed Ruprecht natuurlijk. Er werd dus ook een graf naast de kapel, zeg maar, gedolven, waarin hij dus begraven ligt. En die kapel, die kun je nog steeds zien in Europapark.
Ja, daar hebben we het volgens mij al eens eerder over gehad. Dat is dat kleine gebouwtje tegenover de botsautootjes, toch?
Ja, naast het Nederlandse themadeel.
Ja, precies. Ja, 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 ja. Dus,
En af en toe is inderdaad het kapelletje open. En als je dus goed kijkt, dan zul je ook zien dat eigenlijk, en dat ligt wel relatief goed verscholen hoor, maar zul je ook zien dat er dus twee grafstenen daar staan.
Mm, maar dat wordt dan nu niet meer onderhouden of zo?
Ja, het wordt nog steeds onderhouden. Maar goed, er staat wel hek omheen, dus dat je
precies. Dat je niet overheen kan klimmen.
Ja. Dus, dat is wel eigenlijk bijzonder dat het ook nog eigenlijk een mini dat Europa Park ook een mini begraafplaatsje heeft.
Ja, Geisterslos heb ik er al eentje gezien, maar ja, dat is een andere.
Ja, die is voor piepschuim.
Ja, inderdaad.
Ja, goed. Dus dat slot dat was eigenlijk vrijgekomen. En toen ging er dus iemand anders wonen. Dat was onze grote vriend Karl Wolf von Metzenich zu Gracht.
Daar is hij weer. Onze enige echte Hagrid-achtbaan.
Ja, een Belg van origine. Ook een trouwens een oud-adellijk geslacht. Die dus ook nog hier in Nederland nog een aantal kastelen in hun bezit hebben of hadden. En die was eigenlijk regio-directeur van de Dresdner Bank in Freiburg. En in 1964 of 1965 ging de burcht over in de handen van dokter Max Voegs. Dus toen hij in één keer lucht kreeg, zeg maar, van dat er een attractiepark bijna in zijn achtertuin zou verschijnen, had hij zoiets van, ja, ho, wacht eens even.
Dus zei hij, ho, stop.
Dat is niet de bedoeling, jongens. Ik bedoel, alles leuk, aardig, mooi en prachtig, maar ik ga bezwaar aantekenen. En dat is zelfs tot aan de regering toegegaan, aan de Bondsdag. En de regeringspresident moest er toen aan pas komen om, zeg maar, een beetje het bezwaar teniet te doen. En daar werd wel de voorwaarde aangesteld dat voor het kasteel of rondom het kasteel geen attractieparkactiviteiten mochten plaatsvinden. En dat zie je nog steeds in het park, hè?
Ja, wat is dat mooie tuintje. Ja. Daar staat geen enkele attractie.
Dus, en ik moet zeggen, dat is altijd wel een oase van rust als je daar...
Ja, zeker. Nee, maar dat heb je wel gelijk in, hoor. Zeker als je daar op het terras zit en je bent heerlijk aan het lunchen. Want dat kan je ook heerlijk bij Schloss Balthasar in de zon. Heerlijke live muziek erbij, een leuke fonteinenshow af en toe. Ja. En dan kun je ook lekker lopen daar door die tuin.
Precies.
Heerlijk.
En overigens heel goed eten bij Schloss Balthasar.
Ja.
Maar goed, de slot zat dus niet bij de koopakte in, want die was nog steeds van hun dokter Max Voigt. Mm-hmm. Ze kregen in principe alleen de slotgronden. En ze mochten dus, zeg maar, in een bepaalde cirkel mochten zij niet bouwen, geen attractiepark activiteit hebben. Dus toen dat eenmaal een beetje uit de weg was, kon eindelijk de contract getekend worden met de gemeente. Maar onze toenmalige burgemeester Erich Sproth, die had eigenlijk wel één voorwaarde. En dat is dat de rest van de mensen in rust altijd toegang moesten hebben tot de slotgronden. Want hey, dat was dus ook gewoon een vrij wandelgebied. En dat zou gewoon zo moeten kunnen blijven. Nou, Frans en Roland die hadden zoiets van, nou, dat is goed, prima. Maar dat had hele grote consequenties voor Europa Park, die we tot op heden nog steeds in Europa Park vinden. En dat is dat heel rust eigenlijk een gratis abonnement heeft.
Ja, omdat ze altijd naar binnen moeten kunnen.
Precies. En ja, dat zijn zelfs voor fans een reden geweest om in rust te gaan wonen.
Wauw. Tot zover ben ik ook weer niet, hoor.
Nee, toch niet? Dus alle rustenaren die hebben tot op de dag van vandaag gratis toegang. Je mag ook je hond eruit laten. Dus ondanks dat je eigenlijk nooit hondenpoep ziet in het park zelf.
Nee, dat vind ik trouwens ook gek. Want dat is je mag daar gewoon met je hond door EP lopen. Maar ja, ik heb dat nog nooit gezien.
Ja, ik heb het wel gezien. Ik heb wel een paar keer gezien. Ja, ja.
Oh, okay.
Dus als je in rust hebt en je hebt hond, mag je hem uitlaten. Dag.
Oh, wat leuk.
Niet dat ik het niet dat zou doen. Ik bedoel, hè, er is genoeg weiland daar in de buurt. Maar het kan wel.
Ja.
Dus ja, dus moest er dus in één keer een krediet gaan komen vanuit de bank. Dus Otto en Frans, die hadden zoiets van, weet je wat, wij hobbelen richting de Dresdner Bank. Waar onze grote vriend Graaf Karel Wolf van Metzenich zu Gracht zat als regiodirecteur. Ja. En die had zoiets van, jullie krijgen helemaal geen geld. Dus over mijn lijk gaat hem niet worden. Want ik verwacht eigenlijk helemaal niet dat zo'n attractiepark daar een kans van slagen had. Dus moesten de makjes eigenlijk verbeteren naar een andere bank toe, in Laar, die hun hier wel hielp. Dus wat dat betreft zijn ze dus daarmee ook nooit naar de Dresdner Bank gegaan. En toen dat ergens volgens mij in 2009 overgegaan is naar de Commerzbank, moest Roland Mack wel een beetje lachen, zeg maar, eindelijk gerechtigheid.
Ja. De weegschaal heeft zijn werk gedaan.
Ja, dat ja. Dus in 1974 komt er dan eindelijk de bouwvergunning voor Europa Park. En mogen dus Mack en Tiemann beginnen met het bouwen van het attractiepark. Ze zetten ook het bedrijf op Europa Park Freizeit- und Familienpark. Mack en Tiemann KG. En KG is commandeerde vennootschap, oftewel eigenlijk de stille vennootschap.
Oh, ja.
Dus ik weet niet wie de stille vennootschap is geweest. Misschien de schoonfamilie van Roland zou kunnen. Of dat het Mack Ruyt zelf is geweest, we weten het niet.
Nee.
Maar goed, ze kregen daar wat extra geld van.
Ah.
Dus ja, dan mochten ze eindelijk met de shovel gaan beginnen. Maar ja,
nee, maar wacht eventjes. Dat gaan we volgende keer vertellen.
Oké, okay, nou dan gaan we
dat afgesproken,
voor...
Ja, toch?
Dat is goed.
Ja, dat is wel leuker, hè? Want daarna gaan we natuurlijk naar het leukste gedeelte. Dat is inderdaad bouwen. Hè?
Precies.
Maar daar komen we volgende keer eventjes op terug. Want zoveel geschiedenis, dat wil je niet dat mensen in één keer binnenkrijgen, zeg maar.
Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Nou, er zit nog heel veel leuke verhalen in de pijplijn.
Ja, zeker. Dus dit wordt zeker nog vervolgd.
Per definitie.
Ja.
Per definitie. We staan nu maar aan het begin. Hè. Het zaakje is geplant.
Precies. Dan moet je alleen nog een pakje water geven, dan kun je verder.
Ja, precies.
Zo, nou, dan gaan we maar even door naar het social media stukje.
Ja, van Javet, waar kunnen mensen ons volgen?
Dat kunnen ze via Twitter en via Facebook en via Instagram. En dat kan via de handle Afterpark Lounge. Kun je reageren op ons of een DM'tje sturen. Mag allemaal. Kost niks. Het is gratis. Dat mailen mag ook nog. Dat mag via apl@vijfzintuigen.nl. En dan kun je een mailtje sturen met je grote vraag. En dan gaan wij die in de volgende nieuwsaflevering nemen we die mee.
Ja. En mocht het zo zijn dat je toevallig via Chrome of Firefox onze website bekijkt, dan kun je daar ook op abonneren om daar de laatste meldingen van te krijgen. Zodat je dus altijd op de hoogte bent wanneer onze nieuwe uitzending live staat.
Ja, en doe ook vooral even een ratingje op iTunes. Ja, vinden wij ook leuk.
Want we hebben inmiddels al meer dan 18 ratings te pakken.
Ja, ik zag het. Dankjewel daarvoor.
Ja,
dat is heel tof.
Ja, dus doe dat vooral. Dat vinden wij super tof.
Ja, en tot die tijd zou ik zeggen, au revoir en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. Ja.